Goedemorgen. We hebben heel wat liederen gezongen. Ik heb heel wat teksten afgelopen weken gelezen. Mijn zielenroerselen zijn nogal druk. Er gebeuren zoveel dingen. En dan wil je bepalen in datgene wat de Heer tot je te zeggen heeft. Wat je door wil geven. En dat zijn zoveel dingen. U ziet, ik heb heel wat papiertjes hier liggen. Eigenlijk wil ik ze allemaal weggooien, maar dat kan niet. Maar zo is mijn hart wel. Ik zou het beste en het liefste naar een onbewoond eiland willen. Met een stralende zon. Met een heerlijke boom boven me. Niemand om me heen behalve El. En rust. Dat zijn mijn wensen voor het komende jaar. Ja. En dat zijn zielenroerselen waar je mee zit. Je weet wat er leeft, soms niet. En toch, het komt binnen. En vandaar ook dat er een aantal dingen zijn die ik met u wil delen. Dingen die me zorgen baren. En de eerste tekst die op mij kwam was Spreuken 16 vers 9. En die kwam afgelopen maandag in mijn stille tijd. Wij kunnen onze plannen maken, maar de Heere bepaalt onze stappen. We kunnen onze plannen maken, dat doen we meestal met het nieuwe jaar. Maar de Heer bepaalt onze stappen. Dat is Spreuken 16 vers 9 in een bepaalde vertaling. Is dat ook wel goed. En in een ander boekje wat ik ook lees stond Jesaja 55 vers 8 en 9. En ik hoop niet dat het verwarrend komt, maar het is gewoon goed dat ik de tekst erbij zeg. Maar mijn gedachten lijken in niets op uw gedachten, zegt de Heer. Mijn wegen gaan veel verder dan alles wat jij je kunt voorstellen. Dus u begrijpt, we kunnen onze plannen maken, maar de Heer bepaalt onze stappen. Mijn gedachten lijken in niets op uw gedachten, zegt de Heer. En mijn wegen gaan weer veel verder dan alles wat jij je kunt voorstellen. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jouw wegen en mijn gedachten hoger dan jouw gedachten. Kortom, een mens ziet wat voor ogen is, dat was de derde tekst. Een mens ziet wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dan komt het moment, Heer, wat wil u door dit alles heen naar voren brengen? Ik kijk altijd met mijn voorbereidingen heel veel ook naar vijf dingen. Dat is een gewoonte die mij aangeleerd is, vanuit een boek ook van mijn lievelingsschrijver Warren Wiersbe. En die had toen bij de inwijding van de tempel, daar stond Salomo en hij kreeg vijf richtingen op. Die richtingen kijk ik elke dag op. En het is goed dat we die vijf gewoon maar zomaar eens in gedachten houden, omdat het zo belangrijk is. Ik kijk allereerst vooruit. Ik kijk terug. Ik kijk om me heen. Ik kijk naar boven. En ik kijk naar binnen. Dat zijn vijf richtingen. Vooruit, achteruit. Ik kijk om me heen, ik kijk naar boven en ik kijk naar binnen. Het is goed om ook je hartsgesteldheid te bekijken. Doelen geven namelijk je richting. En in die voorbereidingen is een van de belangrijke dingen omhoog. Ik kijk omhoog. Waarom? Zoek de dingen die boven zijn. Wie is daar? Christus. Wie is de centrale persoon in uw en mijn leven? Ook dat is een aspect wat belangrijk is. We kunnen het zeggen, maar onze daden laten soms iets anders zien. Dus ik vraag het gewoon, de Heere kent je hart, de Heere kent mijn hart. Kijk naar binnen, kijk omhoog. En kunnen we zeggen, het leven is mijn Christus. Dat was het eerste. Ik luisterde naar een lied en dat was Psalm 25, gezongen op de oude berijming. En een van die mooie teksten is dan: Gods verborgen omgang vinden we daar waar zijn vrede heerst. Gods verborgen gedachten vinden we daar waar zijn vrede heerst. Heerst er vrede in uw en mijn hart? Gaat allemaal door je heen. We kunnen onze plannen maken, maar de Heere bepaalt onze stappen. En soms maken we verkeerde stappen. We hebben het lied gezongen: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is een prachtig vers, maar ik wilde u eens meenemen naar Psalm 119. Psalm 119, dat geweldige hoofdstuk over het woord. We hebben 105 gehoord en nu wil ik even met u delen het woord in Psalm 119, vers 130. 105, dat hebben we geleerd. Ik hoop dat u 130 ook leert. De opening was er ook wel naar. Het openen van uw woord geeft licht en het schenkt eenvoudige inzichten. Dat doet het woord, het geeft inzicht. Het geeft aan wat de plannen van de Heer zijn. Het opengaan van uw woord geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzichten. Wat doet dat woord meer? Dan moet u even terug naar vers 97. En dan zou u misschien zeggen, waar wil je nou naartoe? Daar komt u wel achter. Vers 97, Heer, hoe lief heb ik uw wet, uw woord, het is heel de dag mijn overdenking. Uw geboden maken mij wijzer. Indien iemand wijsheid ontbreken, dat is ze van God begeren. God geeft. En hij wil dat je hem vertrouwt. Vertrouw op de Heere met je ganse hart en hij zal het doen. En uw paden. Er komt veel het woordje pad in. Paden die we bewandelen. Wijsheid. Dan vers 99, ik ben verstandiger dan mijn leraren, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking en ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik bevelen in acht genomen heb. Dus het maakt ook inzicht geven. Kennis, inzicht, wijsheid, het maakt je voorzichtiger. Allemaal dingen die het woord doet. En daarom was Paulus ook een man die doelgericht was. Het leven is mijn Christus, zei hij in hoofdstuk 1, vers 21. En Christus was een voorbeeld en hij geeft dat aan de gemeenteleden in Filippenzenbrief, geeft hij dat ook aan. En hij zegt, Christus is mijn voorbeeld. Acht een ander uitnemender dan jezelf. Hij heeft in het gebed het over ook dat lied wat we hiervoor gezongen hebben, geeft duidelijk iets aan. Christus is priester, maar ook u en ik, wij zijn priesters. En Christus zegt ook, je bent een koning. Nou vinden wij het makkelijker om koning te zijn dan priester. We willen ook liever koning zijn. Maar we zijn ook priester. En we zijn ook profeet. En toen kwam ik eigenlijk op de situatie waarin we inderdaad ook echt een probleem krijgen. Praktisch en geestelijk mis ik het openbaar worden van het koningschap, het priesterschap en het profeetschap in de gezinnen waartoe we behoord hebben, die tot ons behoren en in het verleden. En ik kwam bij de vraag voor mezelf, ben ik een koning geweest in mijn gezin? Ben ik een priester geweest in mijn gezin? En ben ik een profeet geweest in mijn gezin? Bij elke titel horen een bepaalde houding. En dat zette me ook aan het denken. We zijn koning en priesters en we zijn uiteindelijk ook profeten. Dat zegt de Bijbel heel uitdrukkelijk. En daarom, ik denk dat het gewoon goed is om dat te lezen, dat we dat allereerst weten. En daarna wil ik me vooral richten op het priesterschap. En niet veel te veel om doen, maar wel de nood die er is, de zorg die een priester heeft. De betekenis die dat heeft voor u en mij in mijn leven ten opzichte van alle mensen om me heen. In de gemeente, de zorg ervoor. En ik mis langzamerhand dat vaders in geestelijk opzicht tekortschieten. Mannen in geestelijk opzicht tekortschieten. Als je in de Bijbel loopt, dan zie ik heel veel alleengaande moeders zonder vaders. Maar ik zie het ook om me heen in Meidrecht. En ik word er constant mee geconfronteerd. Vaders, priesters voor je gezin, waar ben je? Waar zijn jullie? Ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En de eerlijkheid gebiedt mij om eerlijk te zeggen dat ik veel meer geestelijk contact met de zusters heb dan met broeders. Ik voel me met broeders soms heel alleen. Omdat ik geestelijk leven niet kwijt kan. Omdat zij hun woord niet lezen. En de zusters wel. Ik noem dit een aanklacht. Een nood. Als priester. Niet alleen voor mijn gezin, maar ook voor de gemeente. Ik mis die nood. Ik mis die voorbeden. Ik mis geestelijk leven. En dan kom ik dus weer bij de psalm 25 terecht. Gods verborgen omgang vinden. Want daar vind je zijn vrede. Hoe is het met uw, mijn verborgen omgang? In mijn geestelijk leven. Ik ga nu naar een tekstgedeelte in de Colossensebrief. We hebben het stukje van gelezen. En ik ga een klein hoofdstukje verder, Colossense. We hebben hoofdstuk 3 vers 16 en 17 gelezen. Daar staat eigenlijk alles in waar het om gaat. En daar staat er ook, en dat is hiermee begonnen, de vrede van Christus heersen in je hart. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Ik heb nog nooit zoveel klagers gehoord als in Nederland. We hebben het zo goed. Ik hoor geen dankbaarheid. En hoe komt dat? Omdat we koning willen zijn, maar geen priester. Dat draaide door me heen. Een van de voornaamste doelen van een priester is voorbeden doen. En dat is Colossense hoofdstuk 4. En dan heb ik het dus over niet alleen voor je gezin vader zijn, voor je kinderen. Ik had een tekst, even tussendoor nog. Ik had een tekst op mijn auto staan. Jezus redt, kent u hem. Groot op mijn achteruit. Ik heb het u wel eens verteld. En op een gegeven moment in Amsterdam moet je ongeveer gemiddeld 75 halen om de groene stoplichten te halen. Dus dat deed ik dan ook, daar waar mogelijk was. En ik stond op het Museumplein en achter kwam mijn auto en die stapte uit, die man, en die kwam naar mij toe. Toen zegt hij: Jezus red, kent u hem? Als jij zo doorgaat, dan ken ik hem eerder dan jij. Dat was geen getuigenis, dus ik heb hem maar meteen eraf gehaald. Maar bij iets wat je zegt, hoort een gedrag. In Amerika is er een tijd geweest waarin ook inderdaad het ouderschap zo belangrijk was in de christelijk Nederland, dat ook in Amerikaans leven, dan stond er op de bumper, we noemen dat bumperklevers, heb je je kind wel eens geknuffeld? Dan moet je in deze tijd er helemaal voorzichtig mee zijn. Maar het geeft iets aan van de gemis van een vader. Ik stond een keer mijn vrouw op te halen, dat is een hele lange tijd, in Breukelen. En daar stond een jongen. En die deed een beetje vervelend naar me toe. Ik zei: joh, waarom doe je dat nou? Ik zeg: heeft je vader dat geleerd? Het eerste wat eruit kwam was: mijn vader, die is een kartonnen doos waardig. Laat hij maar doodgaan. Daar sta je dan, bij het station in Breukelen. En hij raakte zo in gesprek. Ik zeg: ik zie dat je ongelooflijk een gemis hebt van je vader. Ja, zegt hij. En daar kwam wel een gesprek. Heel lange tijd geleden. God is anders. Hij zorgt voor jou. Ik zeg: maar gezien deze situatie waar je nu zit, ben jij het vaderbeeld kwijt? Ben je eigenlijk alleen maar toegewezen aan je moeder? Ja, zegt hij, dat is een mens waar ik zielsveel van hou. Maar mijn vader, waar is die? Ik zie hem alleen maar met een besopen kop binnenkomen. En me slaan, en mijn moeder slaan. Geestelijk vaderschap. En het begint bij een verborgen omgang met God. Mannen, broeders. En dan zou je zeggen: ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel aan, want ik ben niet getrouwd. Dat begrijp ik ook. Begrijp ik ook. En je kunt zeggen: daar heb ik niet zoveel aan. Nou, luister dan maar. Want het woord van God geeft inzicht, geeft wijsheid, geeft begrip. En dan komen we dus inderdaad bij Colossenzen. Want wat staat daar? Ik heb er wel eens over gesproken. Heren, behandelt uw slaven rechtvaardig, is vers 1, op een gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemel. Dus hetgeen u niet wil dat u geschiet, doet dat ook een. Dan gaan we verder. Houd sterk aan. Dat is een woord wat niet veel voorkomt in de Bijbel, maar het staat er. Houd sterk aan. De Statenvertaling zegt bijvoorbeeld: volhard. Houd sterk aan. Het woord vraagt ook concentratie. Dat staat er bijvoorbeeld in Romeinen 13. Dat je je goed moet concentreren op het onderwerp waar het op gaat. En dat is het bidden. Waar bid je voor? Je geconcentreerd zijn op de dingen die boven zijn. In de nood en in de ziel die je in je leven hebt. Voortdurend, volhard daar. In. Houd je sterk aan in gebed. Wees daarin waakzaam, met dankzegging. En er is nog één tekst waar dat houd sterk aan, dat volharden ook in staat. En dat staat in Spreuken 3 vers 9. Of nee, niet Spreuken 3 vers 9, Markus 3 vers 9. En wat staat daar dan? Dan wordt de omgeving zo, die stuurt als het ware naar voren om naar de Heer Jezus te luisteren. En dan staat er in die tekst dat er een bootje klaar moet liggen voor de Heer Jezus. En toen heb ik gezegd: mag ik dat bootje zijn? En ik zou het eens fijn vinden als we als mannenbroeders eens bij elkaar komen om te zeggen: Hoe kan ik aan die woorden voldoen om een bootje te zijn voor de Heer? Als er zoveel dingen op je afkomen. En dat je zegt, Heere God, u wordt verdrongen. Kom in mijn bootje. Ben ik beschikbaar? Bent u beschikbaar? Zielen roerselen. Door de teksten die op je afkomen. Ben ik een vader? Voor mijn gezin, voor de gemeente. En we kenden de voordelen van een vader wel. Of niet? Dan hoop ik ook als grootvader zijnde, maar ook als vader zijnde. Hoe ga je met je kinderen om? Wat is de inhoud van je gebed voor je kinderen? Is er een thuis waar ze altijd terecht kunnen? Is er een zekerheid, is er een veiligheid die ik in ieder geval ervaren heb bij mijn vader? Geen makkelijke. Maar één ding was bij hem een motivatie. Dienstbaarheid, dienen. Als je dat doet, dan zal de rest daarna wel komen. En hij schreef altijd opoffering. En ik dacht, waarom wil mijn vader zoveel? Waarom moet ik dat doen? Een van de dingen waar ik een hekel aan had, dat ik geen banden kon plakken, banden plakken. En hij ging ernaast zitten. En hij vertelde hoe dat moest. Nog één. En dat zijn dingen die je later gaat begrijpen. Dat je de grote vaderhand ziet die soms ook naast je staat. Er altijd wil zijn voor je. En dat betekent opoffering. Er is een grote heiland die zich opoffert. En mensen zijn vaak bezig met hun eigen belang. Willen heer, koning zijn, maar geen priester. En offeren en de mededeelzaamheid naar de ander toe. De ander helpen, er klaar voor staan. Er is bijna geen tijd meer, ik heb het zo druk. Is dat zo? Sta je ter beschikking van je Heer en Heiland? Ik had een Citroën Slof, noemden wij hem, en die kwam omhoog. Maar als de Antor leeg was, dan moest ik hem weer niet vullen, maar er zat er lucht in de leiding, moest ik hem ontluchten. Toen dacht ik bij die Fransen in die Citroën, waarom hebben ze het nou niet op een makkelijke plek gedaan? Helemaal onder in die auto en dan met een sleuteltje, piep, en dat duurde een uur. En mijn vader zei, dat doe je goed. Dat doe je goed. En dat duurde dit keer anderhalf uur. En toen vroeg ik, waarom heeft u mij dat nou laten doen en niet de garage? Toen zit hij om je geduld te leren. Ik vertel u nog één. Maar om het weer te vormen in de dingen waarmee je zit. Ik was tot de Heer gekomen en ik had het tegen mijn vader gezegd. En ik woonde in Haastrecht, dat is vlakbij Gouda, en ik ging naar de gemeente in Bodegraven. Met de auto is het 20 minuten en met de bus is het anderhalf uur. En mijn vader zei, nou dat is leuk, maar dit is de auto van de zaak, dus als jij zondags naar de kerk gaat, dan ga je maar met de bus. En ik moest 3 weken met de bus. En dat deed ik. Want dan heb je ook een kop. En dan denk je, wat er ook gebeurt. En dan zie je door de Heer, door eigenlijk mijn vader de Heere God werken. Eens kijken of het je ernst is. Ook in tegenslag. En na 3 weken, toen zit hij, nou, ik heb het gezien, je mag in het vervolg met de auto naar Bodegraven. Ik zei, waarom heb je dat gedaan? Hij zei, ik wil gewoon kijken of het ernst was. Hij heeft nog meer van die geintjes. Maar aan de andere kant is het zo praktisch. Dat je klaargemaakt wordt voor een leven dat jij alleen met God gaat. Ik heb veel vaders gezien die hun zorg zeiden. En ik zeg het heel eerlijk. Wat ik in de oorlog als kind heb meegemaakt, laat ik niet toe aan mijn kinderen. Het gevolg is dat ze niet volwassen worden. En dat je ze dus helpt om zelf die beslissingen te nemen. Maar dat leren ze niet zelf als jij die beslissingen voor hen neemt. Wat is vaderschap? Dat is het denken wat nu in deze teksten naar voren is gekomen. We kunnen onze plannen maken, maar de Heere bepaalt onze stappen. En de Heere heeft willen voorbereiden om kennis te nemen van het woord van God. Vul je gedachten met het woord van God. Mannen, doe dat. Broeders, doe dat. De zusters, doe dat. Houd vast. Wees sterk in de Heer. En dat woord kan zo goed en sterk werken, dat daar dingen naar voren komen waarvan je zegt, ja, eigenlijk vind ik dat nogal heel erg bijzonder. Dat priesterschap van een gelovige is van belang. Waarom? Daar eindig ik wel mee hoor. Een priester brengt dankoffers, doet voorbeden. Hij bereidt de weg voor in zijn gezin van redding. Samen met je vrouw doe je dat. Omdat je de redding, het geestelijk gesteldheid van je kind het belangrijkste is. En daar worstel je soms mee als je kind een andere kant uit wil. Maar je blijft worstelen en je blijft ervoor bidden. Om je kinderen te leren leven vanuit geloof. Die voorbeden doen, is zo van belang. Daarom Hebreeën 13 vers 15. Hebreeën 13 vers 15. Daar staat, laten wij altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en de onderhengende hulpbetoon niet, want aan zulke offeranden heeft God een welgevallen. Nou, dan komt er veel op je af. Een priester legde de naam van de Heer op het volk van Israël in de bekende zegen uit Numeri 6. Ik las laatst een verhaal over de biddende haid. Misschien heeft u er wel eens van gehoord, biddende haid. Het was een zendeling in India, in Punjab, tijd van de Engelse overheersing in India. En het was een man die nummer 1 stelde, gebed. En opeens kwam hij daar een oude zendeling tegen. Op, vermoeid, tekenend in zijn gezicht. En hij biddende, hij begon. En hij wilde zeggen, ach Heere God, die man ziet er zo slecht uit. Dit is niks meer. En de Heilige Geest bracht hem een tekst te binnen. En dat was Spreuken. Spreuken 30 vers 10. Spreuken 30 vers 10. Wij kunnen in ons gedachtenleven zoveel dingen denken over van mensen dat we verkeerde bidden. We kunnen zo overtuigd zijn van dingen dat we verkeerd bidden. Wat staat er in Spreuken 30 vers 10? En ik wist vanmorgen niet zeker of ik dat vers wel zou lezen. maar het is goed om het te lezen. Spreuken 30 vers 10. Ik neem er de tijd voor. Toen hij zo in zijn gedachten bij die oude evangelist was, hij verkeerd dacht, kwam deze tekst naar binnen. Belaster een slaaf niet bij zijn Heer. Anders zal hij u vervloeken en zult u schuldig zijn. Hoe vaak denken wij verkeerd? En biddendeheid veranderde zijn gebed. Om de broeder, voor de broeder te bedanken wat de Heer door hem gedaan heeft. En deze broeder biddend bij hem te brengen. Zijn houding veranderde in de kijk van dingen die hij met zijn ogen. Maar de God ziet het hart aan. Niet mijn ogen. Niet datgene wat ik ervan denk. En de Heere vraagt, wil je luisteren? Een slaaf die het al uiteindelijk geen voorrechten meer heeft. Mag ik dan dat leven nog zwaarder maken? Dat staat er in die tekst. Mag ik het broeders of zusters zwaarder maken? In plaats dat ik ervoor ga bidden. Omdat ik hem in vertroosting en bemoediging brengen mag bij God. Kijk naar binnen. Hoe is mijn zijn in deze wereld? Kan ik dan een knecht beschuldigen bij zijn Heer? Maak ik het hem dan niet lastiger? Wie ben ik om te oordelen? Wie ben ik? En deze tekst draalde vannacht, vanmorgen in mijn hoofd. Hoe ga ik om met mijn medegelovigen? Mijn medebroeders en zusters? Begin bij jezelf. Wat een pijn en verdriet had kunnen voorkomen worden als we de priestertaak op ons hadden genomen. Als we wat meer voor onze kinderen hadden gebeden. Als we wat meer hadden gebeden voor onze broeders en zusters, die het moeilijk hebben, die pijn hebben, die verdriet hebben, in plaats van onze hebbelijkheden, kortzichtigheid, hoogmoed en trots. Ik zeg het misschien met bewogenheid, maar en met iets feller. En wat nog het ergste is, want laster is iets wat hij niet gedaan heeft. En je zegt nog dat hij het gedaan heeft. Dat maakt het alleen maar zwaarder. Dat maakt het zo moeilijk. Zo'n ene tekst, daar kan je al een hele preek over houden. Daar moet je eigenlijk geen preek over houden, dan moet je verbidden. En dan moet je stil worden. En dan moet je net als al die discipelen, als de Heer Jezus dat zegt, ben ik het Heer. Die zo door het leven gaat. In plaats van voorbidder te zijn, als priester. Meer met mijn eigen voedsel bezig zijn, zoals de zonen van Eli. En de Heere zegt, dit neem ik niet. Dit pik ik niet. Een tekst die ik eigenlijk niet kende, maar door het lezen van biddendeheid leer ik hem kennen. Wat zeggen wij over anderen? Hoe denken wij over anderen in plaats van dat we voor hen bidden? Dat waren mijn zielenroerselen deze week. Eindigend in een niet kunnen slapen over Spreuken 30. Of Spreuken 30 vers 10. En dan zie je alles hoe je met mensen omgegaan bent. Wat je dacht en niet waar was. Wat voor pijn je mensen hebt aangedaan, zonder dat je het bewust was van je opmerkingen. En toch is het gebeurd. En soms zegt de Heere God, Hanri, Hanri, Hanri. zou je vervolgens wat voorzichtiger willen zijn. Want jouw gedachten zijn niet mijn gedachten. Jouw wegen zijn niet mijn wegen. Ga in de stilte. Je verborgen omgang met mij bepaalt vrede in je huis. Bepaalt vrede in de gemeente. Gods huis. Je bent een priester, je bent een koning en je bent een profeet. En mijn vraag is, zijn wij priesters? En dat zeg ik algemeen. Maar ik moest het vanmorgen kwijt. En ik hoop dat u begrijpt wat ons bezighoudt. Allemaal, hè? Want het houdt me ons bezig. We willen graag een volle zaal zien en niet een lege. Maar het zit hem niet in de hoeveelheid. Het zit hem in de kwaliteit. Het zit hem in mijn verborgen omgang, uw verborgen omgang met God. En het zit hem niet in de kwantiteit. Hoe is het gesteld met u en mijn leven? Ben ik een priester? En of je nou zuster bent of ik, u bent priester. En de Heere wil u met uw gaven gebruiken tot verheerlijking van zijn naam. Maar één ding, wie is er nederig en klein? Het is zo moeilijk om er niet bovenuit te steken, maar gewoon je op te offeren. Dat is de les die ik moet leren, die wij moeten leren en die ik met u wilde delen. Amen. Trouwe Vader in de hemel, u kent mijn leven. En nadenkend over die vers en die tekst heb ik vele mensen wel pijn gedaan. En soms heb ik, toen u me dat duidelijk maakte, ook vergeving gevraagd. Maar soms, Heer, heeft u ook een verzoendag verbaald voor het volk. Voor de zonde die we niet of niet over nagedacht hebben. En u wil verzoening. Niets liever dan verzoening. Want u wil uw leven, heeft u gegeven, om mij in verzoening te brengen met God. Zodat we God recht in de ogen kunnen kijken en God ook mij en ons. En Heer, ik wil u daarom ook bidden. Datgene wat mij bezighield, mijn zielen roerselen, de teksten die u gaf. We kunnen onze plannen wel maken, maar de Heere bepaalt onze paden. Heere God, uw gedachten zijn heel anders, uw wegen zijn anders. Maar laten onze paden zo worden als u wel behagelijk te wandelen. En laat het regime wat we gelezen hebben in Colossense vrede duidelijk worden in onze levens, door onze levens, tot verheerlijking van uw almachtige naam. Amen.